Willen we deze plechtigheid beginnen met het vragen van Gods zegen. Almachtige en eeuwige Heere, we zijn op de middag van deze dag samengekomen voor deze droeve plechtigheid. U hebt een lieve moeder en grootmoeder uit het midden van de kring van de familie door de dood weggenomen. En er is droefheid in de harten van de kinderen en kleinkinderen, droefheid in de harten van allen die haar lief waren. En met onze droefheid komen we tot u, want tot wie anders zouden we gaan, daar bij u alleen troost te vinden is en kracht te ontvangen is. En we vragen u, Heere, wil u zelf in de harten van hen die haar zo lief waren, de troost en de kracht schenken in dit ogenblik nu we samen zijn voor de begrafenis. Wil u er nabij zijn en laten uw woorden, woorden van kracht en troost ook voor hen persoonlijk mogen zijn. We smeken u, wil u ook wanneer wij bij de begrafenis van zuster den Boer uw woord zullen openen, dat dat woord zijn kracht mag doen in ons leven. Wij worden allen herinnerd in dit ogenblik aan de onherroepelijkheid van het levenseinde, van het sterven. Heere, wil ons daarbij stilzetten, opdat wij ons gaan afvragen, hoe zal ik eenmaal, als de uren voor mij aanbreekt, u ontmoeten. O God, bind die dingen op ons hart, opdat we niet doorleven zonder verootmoediging en zonder bekering. Wil u zelf de woorden van deze middag op ons hart binden, dat de bezoldiging van de zonde de dood is, maar de genadegift van u het eeuwige leven. Heere, zegen ons in het luisteren en in het spreken. En laat de boodschap door u gezegend mogen worden. We belijden het voor u. Verdiend is het niet. Wij moeten erkennen dat wij zondige mensen zijn, die de minste zegen van u niet verdienen. Maar zie ons aan, in de Zoon van uw liefde, uw grootste genadegift, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. We willen lezen uit het woord van God en de schriftlezing is uit het 6e hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen, te beginnen bij het 12e vers tot en met vers 23. We noemen nu Romeinen 6, de versen 12 tot en met 23. Romeinen 6, vers 12. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van hetzelfde lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten, ter gehoorzaamheid gij dienstknechten zijt, desgene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover onze schriftlezing. Geachte familie en vrienden, we zijn deze middag samengekomen bij de begrafenis van zuster Johanna den Boer Koster, die uit uw midden en uit ons midden werd weggenomen op de hoge leeftijd van ruim 92 jaar. En wij willen bij deze gelegenheid het woord openen. En de tekst waar we bijzonder bij hopen stil te staan zijn deze laatste woorden die we u voorlazen. Het 23e vers van Romeinen 6. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade geeft Gods het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Het is toch nog onverwacht dat we hier bijeen zijn. We wisten dat uw moeder, grootmoeder, zuster de Boer ernstig ziek was en dat het einde zou komen. Toch kwam het eerder dan wij allen dachten. U mocht uw moeder een hoge leeftijd bereiken. Ruim 92 jaar. De leeftijd van de sterke, zoals de Bijbel dat zegt, ver overschrijden. Maar juist wanneer onze ouders, schoonouders, grootouders oud worden, we kunnen ze steeds minder missen. En bijzonder haar heen gaan zal een lege plaats nalaten in de familiekring, vooral bij u beiden, die haar zoveel jaren met zoveel liefde het mogen verzorgen. En in die leegte die overblijft, in die droefheid die er bij het overlijden van haar is, wat zullen wij dan zeggen? Eigenlijk is het toch zo dat wij mensen niets te zeggen hebben in het aangezicht van de dood. Dan verstommen al onze woorden. En juist daarom doen we er goed aan om ook bij deze begrafenis maar te luisteren. Te luisteren naar het woord, naar het woord van de levende God. Het woord wat ook moeder lief was. En dan wordt uit het woord van vanmiddag heel duidelijk waarom we eigenlijk hier zijn. Waarom uw moeder, grootmoeder moest sterven. En waarom wij allen eens zullen moeten sterven. Onze tekst zegt dat is vanwege de zonde. Zo wordt het in de tekst gezegd. De bezoldiging der zonde, dat betekent eigenlijk het loon dat de zonde uitbetaalt, is de dood. Letterlijk gebruikt de apostel Paulus hier een woord dat ook vertaald zou kunnen worden met de soldij of het soldatenloon. En in die oude tijden waarin de apostel Paulus leefde, kon een soldaat op verschillende manieren loon ontvangen. Gedurende zijn diensttijd kreeg hij het uitbetaald in geld, in goederen, in wapenrusting, in voedsel en in kleding. Maar als zijn dienst erop zat, als hij veteraan werd, zoals dat genoemd werd, dan kreeg hij een bijzondere beloning. In een kleine plechtigheid, waarbij de officier lovende woorden sprak, ontving hij dan een geldbedrag en vaak ook een stuk land, waarop hij van een welverdiende rust mocht genieten. Het loon op zoveel jaren trouwe dienst. Zo, zegt Paulus, is het nu in wezen ook met de zonde. Die zonde betaalt ook haar loon uit. De zonde betaalt haar loon al uit wanneer we nog leven. Dat gebeurt niet alleen als mensen openlijk en bruut in de zonde leven en daardoor hun leven verwoesten, zoals dat soms gebeurt. Nee, alle zonde betaalt haar loon al uit in dit leven. Door de zonde blijven we onbekeerd. Keren we ons van God af. Worden we hoe langer hoe kouder en ongevoeliger voor het woord van God. Ongevoelig voor de roepstemmen. Ongevoelig ook als er weer opnieuw de tijding rondgaat. Die en die is overleden. Kijk, dat noemt de Bijbel de geestelijke dood. gescheiden van God, ongevoelig voor het woord, onberoerd. Het loon dat de zonde brengt is de dood. De zonde brengt geestelijke dood mee. En de zonde maakt ons kouder en harder. Wat is het erg als we zo zonder God leven? Wat is het erg als we zo zonder God sterven? Want wie zo zonder God leefde, krijgt niet alleen hier in dit leven al in zekere zin de uitbetaling, maar straks wordt ten volle het loon uitbetaald. Bij het sterven. En als wij onbekeerd sterven, zonder God te kennen, zonder onszelf te kennen, zonder Christus te kennen, dan komen we om. Dan wordt de dood volle werkelijkheid. De eeuwige dood. Eeuwig van God gescheiden. Eeuwig onder de toorn van God. De Bijbel spreekt daar op zo'n indringende en aangrijpende wijze over. Dat wie zonder God sterft, eeuwig omkomt in de buitenste duisternis. En ook dat wordt ons bij dit sterven heel indringend vanuit de schriften aangewezen. En daarom wordt ons ook gezegd dat wij die hier in aanraking komen met de werkelijkheid dat het loon wat de zonde uitbetaalt de dood is, ons dienen te bekeren. Bekeert u, zegt de profeet, want waarom zoudt ge sterven? God heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heeft hij lust dat de zondaar zich bekeren en leven. En juist ook het woord wat ons spreekt over het loon wat de zonde geeft, dat dat de dood is, wordt ons voorgehouden, opdat wij onder die roepstemmen en onder de boodschap van het woord van de levende God en onder de vermaningen en de waarschuwingen, onder de nodigingen, niet ongevoelig en verhard door zouden leven. Maar opdat wij ernst zouden maken met de roepstem van het woord, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Wat is dat dan bekering? Hoe is dat dan mogelijk? Wel, ook daarover wordt iets gezegd in onze tekst. De genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Als wij blijven leven zoals we geboren zijn, als wij zonder God leven, het loon wat de zonde geeft is de dood. Hoe kan er verandering komen? Hoe kan die bekering komen? Dat is alleen door de genadegift van God. Het kan alleen uit het geschenk, uit de gave die God geeft door Jezus Christus onze Heer. Alleen God kan ons bekeren. Alleen God kan ons harde hart verbreken. Alleen de Heere kan ons leven veranderen. Dat kan de Heere doen door de genadegift die er is in Christus Jezus. En die genadegift laat God verkondigen in het heilig woord, in de prediking. Door die genadegift wil Hij mensen beroeren. Hij komt in de prediking tot ons. En Hij waarschuwt ons. Hij nodigt, Hij wijst op die ene weg ter behoudenis, die ene gift waardoor wij zalig kunnen worden. En de vraag komt tot ons, is dat ons hartelijk verlangen? Is dat ons zoeken, ons bidden, dat we als zondaar smeken om genade? Net als die man van wie de Heer Jezus spreekt in de gelijkenis, die tollenaar, die achter in het heiligdom stond en zijn ogen niet op durfde heffen, omdat hij zichzelf als een zondaar zag, als een verloren zondaar. Hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Die man zag dat hij zondaar was, maar in zijn zonde, in zijn nood, ging hij roepen om de genadegift. Om de gave. O God, Wees u mij de zondaar genadig. Is het onze bede geworden? Want de Heere wil om die genade gift. Die door Christus Jezus onze Heere is. Hij wil daarom gebeden zijn. Hij wil erom gevraagd zijn. En dan wil de Heere op het gebed genade schenken. Wonderen doen. Want het staat er zo heel opmerkelijk. De genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Als de Heere uit genade op het gebed wonderen doet, dan wordt die dood en die dodigheid die er bij ons is doorbroken. Dan worden blinde ogen geopend. Dan wordt een hard hart gebroken. Dan wordt die innerlijke dood, dat dorre, dat ongevoelige, dat van God gescheiden zijn, door die genadegift overwonnen. Dan daalt het leven in het hart. Eeuwig leven. En wat is dat eeuwige leven wat in het hart daalt? Wel, dat betekent dat we God gaan kennen. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Waar God door genade in het hart gaat werken, daar komt kennis, geestelijke kennis. Daar gaan we zien hoe dor en donker het eigenlijk bij ons is. Daar gaan we zien hoe hoog en heilig God is. Daar gaan we zien hoe nodig de Heere Jezus is. Hoe machtig hij is. Hoe bereidwillig hij is. Hoe er bij hem zoveel gaven zijn, zoveel genaden zijn, dat er bij hem kracht is voor onze machteloosheid, dat er bij hem hulp is voor onze hulpeloosheid, dat er bij hem verzoening is voor onze hemelhoge schuld, dat er bij hem genade is, waardoor onze zonde uitgedelgd kan worden. Eeuwige leven dat onze dood doorbreekt. Eeuwige leven dat onze ogen opent. Eeuwig leven dat ons hart verlangend maakt naar die grote genade die in Christus Jezus te vinden is. En die Heere Jezus Christus, die zelf Gods grootste genadegave is aan een verloren wereld, aan een doodschuldige wereld. Die Heere Jezus Christus laat zich nog verkondigen en zegt nog tot allen die vermoeid en beladen zijn, tot allen die gebukt gaan onder hun harde hart, tot allen die bedroefd zijn over de zonde, tot mensen die niet weten waar ze het zoeken moeten geestelijk, komt alle tot mij die vermoeid en die beladen zijn. En ik zal u rust geven. Ik zal u het leven geven. Hoeveel uw zonden ook zijn. Hoe groot uw schuld ook is. Hoe hard uw hart ook is door de zonde. En door het ongeloof. Komt allen tot mij. Die vermoeid en die beladen zijn. En ik zal u rust geven. Dat heil en die genade laat de Heere nog verkondigen. En juist daarom, omdat aan de ene kant die ernstige waarschuwing in de tekst staat. De bezoldiging der zonde is de dood onafwendbaar. En aan de andere kant die rijkdom van de genade in de tekst wordt uitgestald en verkondigd. Daarom dringt juist ook in dit sleutelwoord uit de Heilige Schrift de Heere er bij ons op aan, bij u en bij mij, heel persoonlijk, om niet zonder God door te leven, om niet buiten God voort te gaan, maar om die genadegift te zoeken. Want de bezoldiging van de zonde, het loon wat de zonde geeft, is zo'n bitter loon. Het is de dood, de eeuwige ondergang. Maar de genadegift van God, Ook al gaat het door de strijd heen, die genadegift van God betekent leven, eeuwig leven, geestelijk leven, zaligheid, kennis van God, kennen van zijn Christus. En ook met die genadegift van God is het zo, dat wanneer we daar in ons leven iets van mogen leren kennen, dat die genadegift hier in dit leven al beleefd wordt, ervaren wordt. Maar het beste komt nog. De volle uitbetaling van de gift, de volle schenking van de gift, komt straks, komt aan het einde, komt na het leven. Want ook Gods kinderen moeten sterven door de donkere Jordaan van de dood, de schaduwen door. Maar voor Gods kinderen is de dood niet de laatste verschrikking. Slechts een doorgang, zegt onze Heidelberger Catechismus, tot het eeuwige leven. Een poort tot de volle genieting van die hemelse gift. Om eeuwig, eeuwig bij God te zijn. Eeuwig bij die Heer Jezus Christus te zijn, van wie de tekst zegt, onze Heere, onze Koning. Eeuwig van de zonde ontslagen. Eeuwig van de zonde dienst ontslagen. Eeuwig hem dienen, zonder zonde. Eeuwig licht, eeuwig vreugde. Dat is de volle schenking, volle gave van Gods genade. Is dat niet een toekomst om naar uit te zien? Is dat niet een toekomst om naar te verlangen? Is dat niet een toekomst waardoor het de moeite waard wordt om te letten op het woord van God dat zegt, strijd gij om in te gaan? Want het komt er voor ons allemaal toch persoonlijk op aan. Of we die goede strijd strijden. Strijden om in te gaan. Om die genadegift te ontvangen. Het komt er voor ons op aan of wij bij het woord leven. En bij het woord biddend leven. Om Gods zegen. Om de genadegift van God. Echt buiten het woord leven. En zonder het woord leven. En zonder God leven. Het geeft zo weinig. Het geeft geen vervulling. Alleen maar voor een moment misschien. Het leven wordt zo arm. Zo leeg. We zien het om ons heen. We zien het in de geest die in onze tijd rondwaart. Leegte. Zinloosheid. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Daarom strijd om in te gaan, om die genadegift te ontvangen. Strijd, de goede strijd. Strijd biddend, smekend of God door zijn woord en geest u die genadegift bekend mag maken. Want God wil het door woord en geest doen. En alleen vanuit die genadegift krijgt ons leven zin, krijgt ons leven betekenis. Zonder dat is alles kil en doods. Maar door die gave wordt alles licht, wordt alles gedempt, gedrenkt, mag ik zeggen, in de gunst van de Allerhoogst. Hoe donker soms door de strijd het leven ook zijn kan. Want die genadegift vervult. Leven, leven bij dat woord is nodig. Bidden, bidden om die genade is nodig. Want zonder die genade is er geen leven. Alleen maar de dood. maar met die genade en door die genade is er leven tot in alle eeuwigheid. Zo zijn we ook op deze middag samen bij het geopende woord om onszelf om elkaar te vermanen, op te roepen, aan te vuren om die genade te zoeken. We mogen ook vanmiddag in het licht van dit woord, met ons verdriet, met de leegte, met de vragen die altijd weer bij het sterven bovenkomen, bij dit woord buigen. Want we zijn ermee begonnen. Als er leegte valt in de kring van ons gezin, onze familie, als iemand die ons lief is wordt weggenomen, ja, dan is er verdriet en een leegte in ons leven gekomen. Waar zullen we troost vinden? Wie zal ons kracht geven? Ach, op deze aarde zullen we geen kracht vinden. Mensen, zegt het woord van God, zijn moeilijke vertroosters. Alles wat tot deze wereld behoort, geeft geen blijvende kracht en geen blijvende troost. Hoe dan? Paulus zegt het eigenlijk ook in onze tekst. Door de genadegift van God is er ook troost in het verdriet en wordt de leegte vervuld. Door de genadegift van God, door Jezus Christus, onze Heer, wordt het verdriet van ons hart weggenomen. En dat wordt ons ook in deze ogenblikken gezegd. Dat wanneer we straks met elkaar de droevige gang naar de dode akker zullen maken, wanneer u als kinderen afscheid neemt van moeder. Het laatste. Wanneer verdriet uw hart vervult deze dag, de komende dagen, als u de leegte zo voor u ziet en de herinneringen bovenkomen, wie zal u troosten? Paulus zegt, de genadegift van God, die leven geeft, die geeft ook troost. En om die genade mag u als familie, mogen we met al onze vragen, met al onze rouw en in al ons verdriet vragen. Heere, bij ons is het niet, bij ons is de droefheid. Maar bij u is troost. Zou u dat uit genade willen schenken? En dan is het altijd waar. En blijft het altijd waar. Dat de Heere bijzonder in ogenblikken van rouw en van verdriet troost kan en wil schenken. Hij weet wie we zijn. Hij weet de vragen van ons hart. De leegte die er in ons leven komt, het verdriet dat ons overstelt. En hij wil uit genade troost. En als hij troost, dan is dat een troost die zo vol is en zo krachtig is. Daar kan menselijke troost en een menselijk woord nooit tegenop. Want zijn troost komt voort uit zijn genade. God geve dat u als familie veel van die troost mag ervaren. God geve bovenal dat u als familie en wij als vrienden en bekenden bij dit woord mogen leven. De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Daarom alleen heeft de dood en de rouw en het verdriet en de leegte niet het laatste woord. Omdat Jezus Christus onze Heere de dood heeft overwonnen. Daarom is er genade. O, zoek die genade. Nu ze nog te vinden is. Nu ze nog te verkrijgen is. Omdat God ze nog aanbiedt. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Willen we samen eindigen met dankzegging en gebed. O Heere, wij komen tot U nadat we samen Uw woord hebben geopend en in het licht van Uw woord elkaar hebben aangesproken. Wil U de woorden die gesproken zijn zegenen? Bind de ernst op ons hart die ook met dit sterven tot ons komt, dat wij allen sterfelijk zijn en dat sterven God ontmoeten is. En dat wij, als we in zonde leven, zonder verzoening en zonder bekering, niet voor U kunnen bestaan. Heere, wil ons leren om genade te zoeken en om die genade bij U te verwachten, voordat het te laat is. Wil U, Heere, de familie troosten en met Uw genadegiften ook in de harten van kinderen en kleinkinderen werken. Heere, wil U ook zijn met de familie en ons als vrienden, als wij samen de gang naar de dodenakker zullen maken. O God, wil U ondersteuning geven, hulp van boven. En laat het ook wanneer wij naar het graf, naar de begraafplaats zullen gaan, in ons hart leven. Maar de genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Heere, leer ons bij dat woord te leven. En leer ons om die genade te smeken. Vergeef onze zonden. En zie ons aan in genade. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen. Maar we smeken het in de vergiffenis en uitdelging van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen.
Geachte familie en meelevenden, de tijd is thans aangebroken dat we uw geliefde overleden aan de schoot van de aarde gaan toebetrouwen. Voor de goede orde zou ik graag enkele namen af willen lezen die straks in de gereedstaande volgauto's zullen plaatsnemen. De heer E. Hoogmoed en echtgenote, de heer L. de Boer. In de tweede auto de kleinkinderen en de heer L. M. Zweres. Auto 3, de heer A. de Boer en echtgenote en de heer A. Nelis en echtgenote. Vervolgens dominee Baars, dominee de Butter en de kerkenraad. En de overige familie en vrienden worden verzocht met eigen vervoer te willen volgen naar de begraafplaats.
Voordat ik nou met u een stukje uit het woord van de Heere ga lezen en samen met u de Heere wil danken en bidden, denk ik dat het toch op zijn plaats is om ook nog even een persoonlijk woord te spreken. Ik wil graag van harte de familie sterkte toewensen, ook in de dagen die komen, in het verwerken van het verlies. Ik denk bijzonder aan Mientje en Evert. Voor jullie zal de ervaring en de beleving van wat je kwijtgeraakt bent elke dag er opnieuw zijn. Je hebt ontzaglijk veel voor je moeder mogen en kunnen doen, omdat God je ertoe in staat gesteld heeft. En al de liefde die je aan moeder bewezen hebt, wel, ik hoop alleen maar dat de Heere het jullie vergelden zal. En dat je in dankbaarheid terug mag zien op de vele zegeningen die de Heere je in haar gegeven hebt. Maar ook de vele goedheid die de Heere bewezen heeft in het feit dat hij jullie heeft willen gebruiken om moeder tot aan het einde toe te verzorgen. We lezen Psalm 39, een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de maat mijne dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers voelen zij ijdel, men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad voor de dwaas. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Heere, en nu wat verwachten we? De dichter had daar een antwoord op. En zijn antwoord is het enige antwoord, het enige juiste antwoord. Mag dat ook ons antwoord zijn? Mijn hoop, die is op u. Mogen we dat echt hem nazeggen? Als we dat niet hebben, Heere, wat hebben we dan? Wat verwachten we dan? Waar moeten we dan heen? Hoe moeten we dan het verlies verwerken? Hoe moeten we dan met de rouw klaarkomen? Hoe moeten we dan met ons eigen levenseinde klaarkomen? Met dat korte poosje leven dat wij maar hebben, een handbreed hebt gij onze dagen gesteld. En onze leeftijd die is als niets voor u. Heren, waar moeten we heen met de nood van ons leven? Met de sterfelijkheid van ons bestaan, met de zonden die er zijn, met de schuld, met de ongerechtigheid. Waar moeten we heen als wij niet bij u schuilen kunnen? Als onze hoop en onze verwachting niet van u alleen is? O God, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Of dat tot ons doordringt of niet. Maar dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan hebben we geen hoop en geen uitzicht en geen toekomst. Dan hebben we hier moeite en verdriet. En dan hebben we straks in het uur van de dood lege handen. En meer niet. En nergens hou vast aan. En niets om bij te schuilen. O God, wij bidden u dat u het ons allen op het hart wilt binden, dat het dan pas echt goed is en dat we dan eigenlijk ook pas echt van een begrafenis naar huis kunnen, als wij met het oog op de toekomst, met het oog op onze eigen toekomst, met het oog op ons eigen sterven, met de dichter kunnen zeggen, en nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Dan kan het. Dan kunnen we ook de eenzaamheid gaan beleven met u. Dan kunnen we ook gaan beleven dat er een lege plaats is. Want dan wilt u erin meekomen. Kunnen we ook met die schuld die ons leven drukt verder. Want dan is er verwachting in dat bloed van Christus. dan kunnen we ook onze eigen dood tegemoet reizen en aan ons eigen graf gaan denken, aan die laatste plaats die wij straks hebben en meer niet. En als we daaraan denken, met de hoop in ons hart die op u is, Heere, dan kunnen we betijden ook nog over de dood heen kijken. Na de dood is het leven mij bereid. Heere, wij bidden van u, werk die dingen nu zelf uit in ons leven. En laten we onder de indruk waar we nu vandaag onder zijn, niet proberen uit te komen. Om zomaar weer op allerlei andere dingen ons te werpen. En de vergankelijke dingen toch nog weer de boventoon te laten hebben. Heere, wij bidden u, leg gij zelf uw vrezen in ons hart. We danken u voor uw woord vandaag. Voor uw woord dat als een boodschap van u tot ons kwam. Dat ons aanwees en aanprees de genadegift van God. Dat appelleerde op ons hart. En dat ons ertoe drong om ons voor u de Heere te buigen. En u de Heere aan te lopen terwijl gij nog te vinden zijt. Heere, we bidden u om uw hulp en uw bijstand voor hen die het verlies het meeste gevoelen. De kinderen, de kleinkinderen. We dragen ze aan u op. We dragen ze aan u op, Heere, met al hun noden, met al hun behoeften. We denken bijzonder en niemand zal ons dat kwalijk nemen, aan Mientje en Evert. Heere, als ze het straks om te beginnen al gaan beleven, en morgen en overmorgen, en in de komende tijd het meer en meer gaan beseffen, en meer de werkelijkheid gaan ondervinden, dat moeder die er zo lang geweest is en voor wie ze zoveel hebben mogen doen er nu niet meer is, weest u hen dan bijzonder een God van nabij en help hen, ook als de leegte er is en ook als ze die leegte gaan ondervinden. Ook als er een heel stuk werk weggevallen is, liefdewerk, geef hen uw gunst te ervaren. En we danken u er ook samen voor dat u ze zo lang de kracht, de gewilligheid, de liefde hebt gegeven om tot het laatste toe liefderijk voor moeder te zorgen. Wat is dat voor haar die er nu niet meer is, dagelijks ook een rijke ervaring geweest, waar ze zo dankbaar voor was. Gedenk ze zo in uw gunst en neem ons alle voor uw rekening uit genade om Jezus wil. Amen.